Ja, Heer, zo brengen we u de glorie. U komt toe, alle eer, alle lof en alle lofprijs. En we loven en we prijzen u met onze liederen, met onze gebeden, met ons leven. En ik dank u zo, Vader, dat u ons zo ziet. En ik bid dat uw Heilige Geest nog veel meer van deze lofzangen en aanbidding in ons hart mag leggen, zodat we het aan u terug mogen geven. Heer, we loven en we prijzen u. We bidden dat u het woord opent. We bidden ook, Heer, dat het woord ook in onze harten mag komen, zodat we er ook uit gaan leren leven. In de machtige naam van Koning Jezus. Amen. Amen. Goedemorgen. Heerlijk om Gods lof zo te zingen en hem alle eer te geven die hem toekomt. Ik wil vanmorgen met jullie gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En eigenlijk lees ik hoofdstuk 3 en dan lees ik vanaf vers 2 tot en met vers 16. Het is echt zo'n hoofdstuk dat je denkt, waar ga ik nou beginnen, waar ga ik nou eindigen? Hoofdstuk 3, vers 2 tot en met 16, daar staat onze hoofdmoot in voor vandaag. En daar begint het opbeurend. Let op de honden. Er zijn honden hier, hè? Ja, dat zijn van die kleine. Ik heb ze gezien, ja, prachtig. Okay. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, zegt Paulus, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is en mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Tot zover. Eigenlijk als je dit gedeelte leest, ik heb dat altijd als ik dit lees, hier staat zoveel in wat Paulus hier duidelijk wil maken. Maar als je dan beseft in de eerste plaats dat het Paulus is die dit duidelijk probeert te maken. En je kijkt dan naar de geschiedenis van Paulus. Paulus noemt daar iets over. Hij zegt, Ik ben besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeeër. Ik ben uit de stam van Benjamin. Ik ben ijverig geweest. Ik ben voor de wet zelfs onberispelijk. Wie zal dat van zichzelf zeggen? En Paulus zei het. Eigenlijk is zijn verhaal op zich is natuurlijk zo'n bijzonder verhaal. Het is een verhaal, een geschiedenis waar wij van zouden smullen als we dat in deze tijd zouden meemaken. Dat er iemand is die zo vol passie voor God is, maar tegelijkertijd zo bezig is om zijn eigen werken te bewerken, zo bezig is vanuit zijn ijver en zijn liefde voor God de dingen te doen. En als je dan ziet dat hij uiteindelijk zo ver komt dat hij zelfs het toestaat dat een van de eerste volgelingen van Jezus, Stefanus, een van de diakenen, dat hij uiteindelijk wordt gestenigd vanwege zijn getuigenis aangaande Jezus Christus. En hij, op het moment dat dat gebeurt, dan staat hij daarbij, de kleding, de overjassen van degene die de stenen gaan gooien, worden aan zijn voeten gelegd en hij staat daar goedkeurend te knikken. Dit is wat goed is voor God. En dan wordt Stefanus wordt gestenigd. Dat is een verhaal apart als je dat leest. Stefanus is daar echt voor mij een beeld van de Heer Jezus. Stefanus die kijkt op dat moment omhoog. En dan staat er en hij ziet de hemel geopend en hij ziet Jezus staan naast de Vader. En dan zegt hij op dat moment, Vader, of hij zegt eigenlijk, Heer Jezus, vergeef het hen. Vergeef het hen. Het zijn precies de woorden die Jezus sprak aan het kruis. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dan uiteindelijk, dan zegt Stefanus daar ook, en in mijn handen beveel ik uw geest. Dat zijn exacte woorden die de Heer Jezus sprak toen hij stierf. En Paulus staat daar. Hij heette toen Saul. Zo werd hij genoemd. En hij stond daar goedkeurend te knikken. En ergens moet daar iets in zijn hart gebeurd zijn, waardoor hij dacht, en nu ga ik verder. Nu gaat het niet hier stoppen. En hij ging op een gegeven moment op weg naar Damascus. Je kunt overlezen in het boek Handelingen. En dan gaat hij op weg naar Damascus. En dan krijgt hij een ontmoeting daar op een hele bijzondere manier met Jezus zelf. En in die ontmoeting met Jezus, waar plotseling een groot fel licht schijnt, zo fel dat de dieren waar ze op zaten, de paarden, die schrokken. En hij viel van zijn paard af en hij lag op de grond en hij was verblind. En hij hoort een stem die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het is ook boeiend om over na te denken. Op het moment dat iemand de gemeente van de Heer Jezus vervolgt, vervolg je Jezus zelf. Waarom vervolg je mij? En Paulus die stelt de beste vraag die je ooit kunt stellen als je zoiets meemaakt. Wie bent u? En dan zegt Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan op dat moment krijgt Paulus de opdracht om door te gaan naar de stad en daar te wachten op wat er gaat gebeuren. En dan gaat hij naar de stad en dan gaat hij naar Damascus toe. En dan komt hij daar en dan nog steeds verblind en hij zit daar te wachten. En uiteindelijk komt er iemand naar hem toe die de opdracht kreeg. Ga er naartoe, ga naar de rechte straat. Leg hem de handen op. In mijn naam. En dan zegt deze man, maar weet u wel wie dit is? Weet u wel dat dit de vervolger is die de gemeente vervolgt? En dan zegt Jezus, ja dat weet ik. Maar ik zal hem leren wat het is om voor mijn naam te lijden. En op dat moment gaat hij daar naartoe, legt de handen op. En Paulus gaat weer zien. En niet veel later zal hij Jezus aannemen en zal hij gedoopt worden. En dan ondervindt hij wat het is om vervolgd te worden. Dan ondervindt hij wat het is om eigenlijk zo'n uitverstotene te zijn, zoals hij dat zelf die anderen heeft behandeld, die Jezus wilde volgen. En hij is een tijdje hier in Damascus en op een gegeven moment moet hij vluchten en dan gaat hij naar Caesarea en ook daar blijft hij een tijd. Uiteindelijk maakt hij een omzwerving en komt hij na jaren komt hij in Jeruzalem bij de apostelen. Eigenlijk voornamelijk bij één apostel, Jacobus, de broeder van Jezus en Petrus ontmoet hij. En zo gaat Paulus zijn weg. En zo zie je door Handelingen heen dat Paulus steeds verder gaat en dat hij wordt geroepen om juist onder de heidenen het evangelie te verkondigen, terwijl Petrus veel meer onder de Joodse mensen dat gaat doen. En deze Paulus schrijft op dit moment dit gedeelte onder andere. Het is overboeiend dat de meeste brieven die in het Nieuwe Testament staan van de hand van Paulus zijn. Kun je nagaan hoe krachtig hij gebruikt is. Ook voor ons vandaag. En wat hij beschrijft in hoofdstuk 3 is iets wat lijkt alsof het gaat over mensen vanuit het Jodendom die zich erg met de wet bezig hielden. Maar tegelijkertijd, als je goed leest wat hier staat, gaat dit ook over zij die misschien niet leven in het Jodendom en niet willen leven per se naar de werken van de wet, maar wel bezig zijn om datgene te doen vanuit hun eigen kracht, vanuit hun eigen inspanning, vanuit wat zij denken, waarin zij willen God willen dienen, misschien wel over jou en mij. Dat we zo ons best willen doen. Hoe vaak hoor je niet? Jezus heeft alles voor mij over gehad, nou ga ik alles voor hem doen. Maar wat doe je dan? En hoe doe je dat dan? En waar denk je dan dat je aan moet voldoen? Hoeveel mensen nemen zich niet dingen voor? Bijvoorbeeld, ik ga elke dag een half uur stille tijd houden. Dat moet ik doen, weet je, dat voel ik. Dat. En dan lukt het een keer niet, of twee keer niet, of misschien een hele week niet, en dan ga je je schuldig voelen. Terwijl God nooit aan je gevraagd heeft om een half uur per dag stille tijd te nemen. Maar je voelt je wel schuldig. Hoe vaak is het niet dat je dingen met elkaar wilt doen en dat je vervolgens ontdekt, ja, dit lukt mij niet en je gaat je schuldig voelen. Hoe vaak lukt het niet, ook in een gemeente waar je dingen met elkaar afspreekt, zo gaan we dat doen, zo willen we dat doen, we willen God eren en loven. En dan gaat het toch anders en dan vraag je je af, ja, maar waarom doen we het eigenlijk zo? Als je het nou maar lang genoeg doet, dan ga je op een gegeven moment ook nog denken, ja, we doen het altijd al zo. Maar de vraag wordt nooit gesteld, maar waarom doen we dat dan zo? Waarom is het ooit zo begonnen? Wat is de bedoeling van mijn leven? Wat is de bedoeling van ons leven? Wat is de bedoeling van gemeente zijn? Wat is de bedoeling van christen zijn? Veel mensen in deze tijd lopen stuk op het feit dat er voor ons gevoel, voor het gevoel van mensen binnen het christelijk geloof, zoveel moet en zoveel niet mag, dat ze denken, nou laat maar. Terwijl het eigenlijk omgekeerd is. Alleen ergens in de geschiedenis zijn we dat kwijtgeraakt. Wat probeert Paulus hier te zeggen? Paulus probeert eigenlijk dit te zeggen. In de eerste plaats zijn er in de gemeente van Filippi mensen gekomen die inderdaad uit het Jodendom kwamen. Die wel geloofden in de Messias van Israël, maar die ook tegen de heidenen zeiden, het is mooi dat jullie geloven in de Messias van Israël. Het is prachtig, maar nu moet je je ook houden aan de wetten die gegeven zijn aan Israël. Je moet je laten besnijden. En besnijden staat hier model voor datgene wat staat in de wet, want dat moet je doen. En dan zegt Paulus, zegt op dat moment, hij zegt zelfs, hij noemt hen, hij vergelijkt hen met honden. Honden zijn een van de meest onreine dieren die je kunt voorstellen in de Bijbel. Niet bij ons, in de Bijbel. En hij zegt, let op de honden en dan zegt hij, en let op de versnijdenis. Let er goed op die twee woorden. Hij zegt, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. En dan maakt Paulus dus eigenlijk duidelijk, ja, mensen die denken dat ze besneden zijn en dat door het houden van die uiterlijke regels van de wet, daardoor voldoe je aan datgene wat God van jou vraagt en dan leef je dus op een manier zoals God dat van jou wil. Maar Paulus zegt, dat is niet wat God wil. Hij zegt, wij zijn niet die versnijdenis. Hij zegt, wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Paulus zegt twee dingen hier. Hij zegt, degenen die werkelijk bij de besnijdenis horen, zijn zij die God in en door de geest dienen. Met andere woorden, niet vertrouwen op wat jij kunt, maar je laten leiden door de geest die in jou is en het hem laten doen door jou heen. Het volgende wat Paulus zegt, is dat we God in de geest dienen, maar dat we in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Waarom zegt hij dat? Omdat er mensen waren, en die zijn er ook in deze tijd eigenlijk ook wel, die zeggen, kijk eens wat ik doe allemaal. En die beginnen zichzelf schouderklopjes te geven. Anderen, die zijn er ook. Ik heb het niet over mensen hier, maar dat zit natuurlijk ergens anders. Maar die zeggen, nee, maar ik doe het niet, alle eer aan hem. Dat zeg je dan 10 keer per dag ongeveer. En dat moet dan heel nederig klinken. Kijk je me streng aan, Albert? Oh. Dat moet dan heel nederig klinken. Maar dat is geen nederigheid, dat is een valse nederigheid. Een valse nederigheid is niets anders dan hoogmoed. Als je me elke keer wil laten merken hoe nederig je bent, dan ben je niet nederig. Je bent pas nederig als het gewoon je hartsgesteldheid is en je doet de dingen die je doet op die manier. En dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Wij moeten stoppen met ons best doen op een manier te leven zoals wij denken dat God dat wil. Wij moeten stoppen met elkaar ook de maat te nemen, omdat de ander nou niet precies doet zoals jij wil dat het zou moeten. Of jij denkt dat het zou moeten. Maar dat we elkaar gaan leren aanzien met de liefde van Jezus en de liefde van God de Vader. En dat we zo gaan leren ontdekken dat wij allemaal onvoorwaardelijk geliefd worden en dat God maar één ding wil. Niet dat wij ons best doen om naar de wet te leven, maar dat we ons best doen om met hem te leven. Dat is een verschil. Dat we niet voor hem de dingen willen doen, maar met hem. Of beter nog, in hem. Zodat we in hem zijn en hij in ons. Dat we zo leren wandelen met elkaar in een relatie met hem. Dat is waar het ten diepste over gaat. Als je leeft in de relatie met Jezus, dan kan er van alles op je weg komen wat nog moeilijk is. Maar je weet één ding, ik sta vast en ik ben in hem. Er kan nog zoveel aan stormen over je heen komen die altijd moeilijk kunnen zijn. Maar één ding weet je, ik ben in Jezus. Jezus is in mij. Door zijn geest en door zijn volbrachte werk. En dan zegt Paulus, weet je, er zijn zoveel mensen die op het vlees vertrouwen. En als iemand het zou kunnen, dan ben ik het wel. En dan komt dat hele rijtje wat we gelezen hebben. Geboren onder de wet, geboren uit Israël, geboren stam Benjamin en al die dingen meer. Maar ook nog, naar alles wat ik in mij had, een ijver waarin ik zelfs de gemeente vervolgd heb. Zo'n ijver. Je kunt zo'n ijver hebben uit jezelf, dat je dingen doet die rechtstreeks ingaan tegen wat God werkelijk bedoelt. En dan zegt hij, maar. En hier komt een soort kantelpunt in wat Paulus wil zeggen. Maar. Wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik vind dat een beetje jammer dat het zo hier vertaald is. Eigenlijk staat er, wat voor mij winst was, heb ik als verlies beschouwd. Het is een soort, of je winst maakt of verlies leidt. Eigenlijk een beetje uit onze financiële wereld komt dat ook. Dus die winst en verlies. Wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als verlies beschouwd. Met andere woorden, ik heb zo mijn best gedaan altijd. En ik dacht dat ik in wat ik deed steeds meer groeide voor God. En dat ik steeds dichter bij hem kwam. En dat ik steeds meer ging leven zoals God het van mij vroeg. En nu heb ik ontdekt dat om Christus wil, dat heb ik dat los moeten laten. En heb ik gezegd, nee, dit is niet wat God van mij vraagt. Ik ben alleen maar zelf mijn best aan het doen, maar ik kom geen stap dichter bij God. Sterker nog, het lijkt er wel op of dat ik steeds verder weg bij God leef. En dan zegt hij, ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, als verlies, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik alles als verlies, als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Vuiligheid betekent, is een breed woord dat zoveel betekent als vuilnis, afval, zelfs ontlasting. Dus ongeveer alles waar we niet zo prettig vinden. Dat is wat Paulus gebruikt hier. Alles wat ik gedaan heb tot nu toe. Alles waarin ik mijn best heb gedaan. Alles waarvan ik dacht, dit is wat God van mij vraagt. Alles waar ik op vertrouwde, op wat ik deed. Ik laat het nu allemaal los met dat ene doel, opdat ik Christus mag winnen. opdat ik hem mag krijgen in mijn leven. Want alles wat ik zelf gedaan heb, dat valt in het niet bij wie hij is en wat hij heeft gedaan en wat hij wil doen in mij. En op dat moment, zegt Paulus, als ik dat weet, dan wil ik in hem gevonden worden, in hem gevonden worden. Dat vind ik zo mooi, hè? Ik wil in hem gevonden worden, niet met een gerechtigheid die uit de wet is, maar met een gerechtigheid die door het geloof is. Een rechtvaardigheid. Niet dat ik in hem word gevonden en dan kan zeggen, oh kijk eens wat geweldig wat jij allemaal gedaan hebt. Nee, dat je in Christus wordt gevonden, in wie jij gelooft, in jij vertrouwt. En als iemand dan naar jou kijkt, dat alleen maar gezegd kan worden, kijk eens hoe geweldig Jezus is. Wat hij gedaan heeft. Misschien moeten we dat wel leren, lieve mensen. Dat het niet gaat om wat jij en ik doen. Maar dat het met alles gaat wat Jezus heeft gedaan en nog altijd doet door zijn geest. Tot eer en glorie van God de Vader. Dat we moeten gaan leren ontdekken. Met elkaar. Dat het altijd gaat. Niet om wat jij doet, maar om wie jij bent in de ogen van God. En als je zo naar jezelf kunt kijken, kijk eens in de spiegel en kun je dan kijken. Zie je dan iemand die zijn best doet en die elke keer weer de neus stoot en die elke keer weer valt en elke keer weer met al de goede bedoelingen niet tot zijn recht gaat komen? Of zie je iemand waarvan je weet, ja, ik doe het niet allemaal goed, maar ik weet één ding, ik ben onvoorwaardelijk geliefd door mijn hemelse Vader. Ik leef in de relatie met hem. Nee, ik voel het niet elke dag. Nee, ik hoor hem nog niet elke dag. Ja, ik zou het willen. Dat is waar ik me naar uitstrek. En ik ga stoppen mijn best te doen. En ik ga leren hem de ruimte te geven. Zodat hij zijn best gaat doen door mij heen. En dat ik met hem mag wandelen. Gewoon zoals we zijn hier. Dat je hier mag zitten, niet met het idee van, oh, ik heb de afgelopen week weer die fouten gemaakt. Oh, wat zal God zal kwaad op me zijn. Nee, God is niet kwaad op je. God heeft een passie en een bewogenheid voor je. En hij zegt, weet je, kom en leer. En vertel maar, wat heb jij dan fout gedaan? En vertel het maar en weet dat je vergeving mag ontvangen door het bloed van Jezus. En leer en wandel weer verder. We zeggen wel eens, er is altijd een nieuw begin. Maar het is eigenlijk niet waar. Je begint weer niet helemaal opnieuw. Je gaat weer verder daar waar je gebleven bent. Schoongewassen door het bloed van Jezus. Bemoedigd, vervuld met zijn geest. Paulus zegt, dat is het verschil tussen het leven in het vlees en het wandelen in de geest. Vaak denken we bij wandelen in de geest, denken we aan de dingen die de geest wil doen, aan de wonderen en dat soort zaken. En dat is er ook. Maar het staat niet voorop. Wandelen in de geest is in de eerste plaats dat wij gaan leren wandelen in de identiteit die wij mogen hebben in Christus. Namelijk geliefde zonen en dochters van de Allerhoogste God. Wandelen in de geest is de liefde ontvangen in ons hart en dat laten stromen naar de anderen. Die onvoorwaardelijke, zelfopofferende, gevende liefde. Wandelen in de geest is in de eerste plaats dat je weet dat je één bent met Christus en dat je één bent met iedereen die ook één is met Christus. En zo zijn we in hem één met elkaar. Eenheid is niet datgene wat wij met elkaar afspreken. Eenheid is jouw relatie met hem, mijn relatie met hem en in hem onze relatie met elkaar. En dat is leven door de geest. En ja, dan komen er al die andere dingen bij, de vrucht van de geest, de gaven van de geest. Wat allemaal belangrijk is, maar het fundament ligt in het leren stoppen met het leven uit je vlees, het leven van je eigen gerechtigheid bewerken, je eigen werken doen, maar van wie jij denkt dat jij bent en wie jij en wat jij denkt dat je moet doen. Nee, het gaat erom wat hij tegen jou wil zeggen. Doe dat. Wat je hoort, wat je voelt, wat je ziet, doe dat. En dan zegt hij, en dat vind ik zo prachtig. Ik wil gevonden worden in hem met een gerechtigheid en rechtvaardigheid die uit God is door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig wordt. Ik weet niet of je streept in je Bijbel, sommigen vinden dat een soort heiligschennis, dat mag dan weer niet, maar de meeste strepen onderstrepen schrijven. Als ik je advies mag geven, onderstreep dit. Opdat ik Christus mag kennen. Dat is het hele doel wat Paulus heeft. Opdat ik Christus mag kennen. Dat klinkt eenvoudig. Maar voor ons is dat zo moeilijk. Waarom? En met name voor ons mensen, christenen in het Westen, is dat heel moeilijk. Hoe komt dat? Probeer ik even uit te leggen. En ik probeer me goed te verstaan, want anders kan er wel eens verkeerd worden opgevat. Veel mensen zeggen, ik leer God kennen, ik leer Jezus kennen door de Bijbel te lezen. Als je veel leest in het woord, leer je God kennen. Dat is niet waar. Er zijn veel mensen die hun hele leven de Bijbel lezen, maar God niet leren kennen. Mag ik het met andere woorden gebruiken? Er zijn heel veel mensen die proberen kennis op te doen vanuit Gods woord, om God zo te leren kennen. Maar kennis heeft te maken met je hoofd, met je verstand. Kennen heeft te maken met je hart, met de ontmoeting die je mag hebben. En waar het ten diepste over gaat is, als je God wil leren kennen, dan zul je hem eerst moeten ontmoeten. Geldt voor ons ook. Als je mij wil leren kennen, dan kun je een boek lezen wat ik heb geschreven. Of je kunt het internet opgaan om daar dingen over mij proberen te lezen. En dan bouw je kennis op. En dan moet je ook maar afvragen of die kennis dan ook nog klopt. Maar je kunt mij pas echt leren kennen als je mij ontmoet. Als je met me spreekt, als we een relatie gaan krijgen. Als we delen van hart tot hart, dan kun je mij leren kennen. Dat geldt voor iedereen hier. Hoe kun je Jezus leren kennen door hem te ontmoeten? Hoe kunnen we hem ontmoeten? Nou, door de Geest die jou in die ontmoeting met Jezus brengt. En Jezus brengt jou weer door het geloof in hem, brengt hij jou weer aan het hart van de Vader, zodat je je Vader leert kennen en de liefde van de Vader leert kennen die aan jou weer wordt gegeven door de Heilige Geest. Dat staat in Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Geest die ons gegeven is. Dus het kennen is essentieel. Kennis is ook belangrijk. Alleen we moeten leren hoe de volgorde is. Namelijk dat het kennen gaat leiden tot kennis. Terwijl kennis niet gaat leiden tot kennen. Snap je dat? Op het moment dat je bezig bent om kennis op te bouwen over mij bijvoorbeeld, even gewoon makkelijk, dan houd je het menselijk. Dan leer je mij niet kennen. Maar wanneer je mij leert kennen, dan gaat jouw kennis over mij toenemen. En zo werkt het ook bij God. Hoe meer je God leert kennen, des te meer neemt je kennis toe. Maar dan wel de kennis die uit God is. Waarvan God zegt, en zo ben ik, en dit is wat ik wil dat je weet over mij. Dit is wat ik ook wil dat je weet over jezelf. Want hoe meer je God leert kennen, leer je ook jezelf kennen. Kennen van Jezus. Het kennen van de Vader. Door je uit te strekken naar meer van hem. Maar dat vraagt een besluit, dat vraagt een beslissing. En dat is de meest moeilijke. En Paulus die spreekt hierover. Paulus die zegt, ik heb alles wat ik hiervoor zelf heb bedacht en zelf heb gedaan en zelf heb zelfs mijn eigen theologie en mijn fariseeën zijn waarvan ik dacht, zo hoort het. Ik heb alles, ik zeg het maar even netjes, losgelaten. Opdat ik Christus mag winnen. Opdat ik Christus mag winnen. Opdat ik hem mag kennen. Daarom vergeet ik alles wat achter mij ligt. En strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Omdat wat achter mij ligt, heeft vaak te maken met goede bedoelingen, heeft vaak te maken met dingen waar ik misgegaan ben, heeft ook te maken met wonden die ik opgelopen ben. En heel veel van ons kunnen daar nog heel erg in blijven hangen, in daar, vroeger. Maar Paulus zegt, vergeet wat achter je ligt. Dat betekent niet dat je er niet meer aan herinnerd wordt. Of dat je het als lessen mag meenemen. Maar het betekent dat je je niet laat vasthouden door wat daar is. Dat je dit leven vanuit nu, met je oog gericht op de toekomst, die veilig is in de handen van Jezus. Een toekomst waarin je weet dat hij weer terug gaat komen. En je, daar strek je je naar uit, omdat je weet dat in het kennen van Jezus er nog zoveel klaar ligt wat hij aan jou wil geven en door jou heen wil doen naar de mensen in jouw omgeving. Dat wanneer je dat doet, dan weet je, ik mag me uitstrekken naar hem. Ik mag ontvangen wat hij voor mij heeft en hij gaat het doen door mij heen naar de mensen die ik tegenkom. In mijn gezin, in mijn omgeving, op mijn werk, op school. Eigenlijk kun je zeggen, dat geeft zo'n ontspannenheid. Want dan is het dus niet meer afhankelijk van jou. Maar het is alleen nog maar afhankelijk van hem. En je mag heel ontspannen, mag je wandelen met hem. En heel ontspannen mogen we wandelen met elkaar. En mogen we elkaar zien zoals Christus ons ziet. Mogen we samen gaan leven tot eer en glorie van hem. Omdat er iets is wat zichtbaar wordt vanuit jouw relatie met hem en mijn relatie met hem. In onze relatie gaat dat zichtbaar worden. Dat is waar het ten diepste over gaat. Dat wanneer je weet dat je Jezus leert kennen, dat het niet meer gaat om wat jij kunt, maar dat het gaat om wat hij doet. En dat je je zo mag uitstrekken naar een toekomst waarin je niet weet hoe dingen gaan, maar één ding weet je wel, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben van hem. En hij is van mij. En zo mag je wandelen. In geloof. In relatie. In de geest. Omdat je weet dat hij alles volbracht heeft. Omdat hij aan het kruis voor jou is gestorven. Omdat hij voor jou is opgestaan. Dat gaan we straks vieren ook, toch? Gedenken met het avondmaal. Dat hij alles volbracht heeft. En dat jij alleen maar jouw hand in zijn doorboorde handen hoeft te leggen. En mag weten, ik ben onvoorwaardelijk aanvaard en geliefd. Er is geen afwijzing bij God. Mensen kunnen je afwijzen. Om de dingen die je niet goed doet in hun, naar hun idee. Mensen kunnen je afwijzen. Omdat je er niet uitziet zoals zij denken dat je eigenlijk eruit zou moeten zien. En God wijst je nooit af. Hij zegt, ik hou van jou zoals je bent. En in de relatie die wij met elkaar opbouwen, zegt de Heer, ga ik jou steeds meer laten lijken op mijn zoon. En als je steeds meer gaat lijken op Jezus, ga je ook steeds meer lijken op de Vader. En ga je steeds meer leren lijken op hem en steeds meer voldoen aan het beeld waar ooit de schepping mee begon. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Zo simpel is het eigenlijk. En zo moeilijk tegelijkertijd. Want het meest moeilijke wat wij dan moeten doen, ja, misschien is het wel dit. De controle van je leven loslaten en het leggen in de handen van Jezus. En hoeveel van ons vinden het heel prettig om de controle over je leven te houden, omdat je dan weet wat je hebt. Maar dan ben je zo beperkt. Want dan gaat het alleen maar om wat jij weet, wat jij hebt. Terwijl wat hij heeft en wat hij doet en wat hij kan, veel rijker is. Veel groter is. En dat is precies wat hij jou wil geven. In de relatie waarin je mag wandelen. Vergeten hetgeen achter mij ligt. Strek mij uit naar hetgeen wat voor mij ligt. Omdat ik hem mag kennen. Hem mag kennen als mijn Heer, als mijn Redder, als mijn Heiland, als mijn Koning. Vader, dank u wel dat wij... Dat wij mogen leven door de geest en niet leven in het vlees. Dat dat het bijzondere is van een volgeling van Jezus zijn. Dat wij mogen en kunnen leven door de geest. In de wetenschap dat wij daarmee u mogen leren kennen, Heer Jezus. En door Jezus, Vader, dat we u ook mogen kennen. En ik bid dat uw leven steeds meer in ons leven openbaar mag worden. En dat we gaan groeien in het wandelen met u. En ons richten op u. En dat we leren om te stoppen met ons best doen. Maar gaan leren in ontspannenheid vanuit uw volbrachte werk te wandelen. En wilt u het maar doen in ons leven. En door ons heen. En ik bid, Heer, dat er in deze gemeente, maar ook in alle gemeenten hier in Gouda en eigenlijk de wereldwijde kerk waar we mee verbonden zijn, dat is wat we met elkaar mogen gaan leren. Wandelen met u, door de geest. En niet meer met de werken van het vlees. Opdat u geëerd en geloofd gaat worden in ons land. In onze stad, in ons dorp, in ons huis. In Jezus' naam. Amen.